Gemeente, als uitgangspunt voor de preek wil ik nemen de versen 37 tot en met 39. Probeer aan te sluiten bij de voorbereidingspreek en we zien ook uit naar het Pinksterfeest. En we lezen daar dan, en op de laatste dag zijnde de grote dag van het feest stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien. En dit zei hij van de geest, dewelke ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmit Jezus nog niet verheerlijkt was. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven, de prediking van Jezus op het feest. In de eerste plaats een radicale preek. In de tweede plaats een ruime preek. En in de derde plaats een rijke preek. Dus de prediking van Jezus op het feest. Een radicale preek. Een ruime preek. En een rijke preek. Gemeente, de Heer Jezus draaide er bepaald niet omheen toen hij de scharen aansprak. In vers 19 kunnen we lezen hoe hij gevraagd heeft, heeft Mozes u niet de wet gegeven? Nou, daar stemden ze volmondig in toe. Natuurlijk, de wet hebben ze uit de hand van Mozes ontvangen, want zij zijn immers het uitverkoren volk. Zij zijn het immers die de Shabbat onderhouden. Zij zijn het immers die zich laten besnijden op de achtste dag. Dat voorrecht genoten ze. En daar stemden ze dan ook volmondig mee in. Maar dan vervolgt de Heere Jezus. En niemand van u doet de wet. Nou gemeente, het zal je maar gezegd worden. Je hebt er een lange reis voor over gehad vanuit de uithoeken van het Romeinse Rijk om naar Jeruzalem te komen en het Lovuttefeest mee te maken. Een reis met de nodige gevaren. En dan kom je daar en dan word je gezegd door Jezus van Nazareth en niemand van u doet de wet. Waarom zei de Heer Jezus dit? Nou, Paulus heeft het over hen die een ijver tot God hebben, maar niet met verstand, overmits zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Ze beseffen namelijk niet dat God volmaaktheid eist en dat hij een oordeler der gedachten is en dat God gaat om de overleggingen van het hart, want hij doorgrondt het hart en hij proeft de nieren. Kijk, natuurlijk zijn zij zondaar. Wie is het niet? Maar daar hebben ze gelukkig zoveel goede dingen tegenover staan. De onderhouding van de Shabbat, de spijswetten, en noem het maar op. Zij zijn toch kinderen van Abraham? Zij reinigden toch hun handen voordat ze begonnen met eten? Ze dachten dat ze de wet hielden. Maar helaas, ze kennen de kracht van de wet niet, want iemand besnijden op de achtste dag, dat was geen probleem, dat was naar de wet van Mozes, maar iemand helemaal gezond maken, dat kon bijvoorbeeld niet. Zo hadden ze eigen regeltjes erbij verzonnen. Gemeente, ze dachten dat ze de wet hielden. Natuurlijk deden ze dat. Maar ze kennen de kracht van de wet niet. En daarom kennen ze ook de kracht van het evangelie niet. Daar zit het op vast. Men worstelde niet met de schuld van de zonde. En met de vloek van de wet. Ze gaan dan naar de tempel. Maar helaas nooit als de tollenaar uit Lucas 18. Waar Jezus over vertelde. Hij sloeg zich op de borst. En hij riep, o God, wees mij de zondaar genadig. Daar weten de meesten helaas niet van. Moeten we vrezen. Gemeente. En daarom weten ze ook niet wat genade is. weten wij het wel wat genade is. Kijk, je kunt het woord in de mond nemen, maar weten wij echt wat genade is? Want ook ons wordt het vanmorgen gezegd. Niemand van u doet de wet. Kent u daar de pijn van? En ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, zegt het formulier toch? Dat hoort ook bij avondmaal vieren, hè? Hebben we dat gedaan in de achterliggende week? Is het binnengekomen? Heere, ik sta schuldig voor u. Ik heb geen benen om op te staan. Ik heb u niets aan te bieden dan lege handen. En ze zijn nog eens een keer onrein ook. Kent u de pijn daarvan? Niemand van u doet de wet. Dat is een radicale boodschap. En dan nog wel uit de mond van Jezus, de zaligmaker. Want gemeente, wat zijn dan de consequenties? Nou, dat weten ze maar al te goed. Het staat toch in de Torah? Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dat is een doodsvonnis. Inderdaad. Als we de wet van God niet houden, dan zijn we vloekwaardig. Is dat niet vreselijk? Gemeente, ik heb u de wet voor te houden. Zoals de Heer Jezus dat ook deed. En dan nog wel op een feest, op een blij feest. Zoals het Loofhuttenfeest toch ook is. Waarom? Waarom? Opdat de scherpe naald van de wet de toegang zal banen voor de draad van het evangelie. Om Spurgeon te citeren. Daarom, gemeente. Waarom? Weet u waarom? Deze boodschap wordt niet gebracht om mensen in de wanhoop te drijven. Maar wel om ze uit te drijven. Zodat ze een zaligmaker nodig hebben. Kijk, je gaat toch ook niet naar de dokter als je niets mankeert? Waarom heb je nou een zaligmaker nodig? John Bunyan, vast wel eens van gehoord. Hij zegt, Jezus zei dit met het doel dat ze zouden gaan watertanden naar het evangelie. Zit je zo in de kerk? Met het doel dat ze zouden gaan watertanden naar het evangelie. Met de bede in je hart, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En gemeente, dan breekt de laatste dag van het feest aan. Een bepaling van tijd trouwens die veelzeggend is. De laatste dag van het feest zou de laatste dag van je leven maar eens moeten zijn vandaag. Dat zou ook kunnen, hè? Dan is het ook daarmee de laatste dag van het evangeliefeest. Dan heb je heel je leven zoveel preken gehoord. En stel je nou eens voor als je het vandaag voor het laatst zou horen. Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dan luister je misschien wel anders. Als al die keren daarvoor. Ouderen onder ons, hoeveel dagen zijn er al niet voorbij gegaan? Hoeveel jaren zijn er al niet voorbij gegaan? En waar heeft het ons gebracht? Aan zijn voeten? Het was op de laatste dag van het feest. De laatste dag. Ik bedenk me, dat heeft inderdaad iets angstaanjagends. Straks gaat iedereen weer huiswaarts. Ze zullen teruggaan naar Antiochië, naar Egypte, naar Griekenland en overal waar Joden woonden in de verstrooiing. Maar voor het zover is, zal ook het evangelie klinken. Op een heerlijke wijze op het tempelplein. Ja, op een ruime wijze. Want we hebben gezegd, een radicale boodschap. Maar in de tweede plaats ook een ruime boodschap. Want zo staat Jezus daar op de laatste dag van het feest, op dat grote tempelplein, en zijn hart vonkt van liefde. Liefde, ja. Hij is immers niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om die te behouden. Hij verkondigde een radicale boodschap als het ging om de wet, maar dan wel met het doel om ze wakker te schudden. om ze aan het denken te zetten, opdat ze zouden vluchten tot de vrijstad die geopend is, Christus. Het was nodig. En nu is daar de laatste dag van het feest. U moet weten, dat is een bijzondere dag. Een hoogtijdag. Een dag waarop geen dienstwerk verricht mocht worden. Een dag waarop men samenkwam om vuuroffers aan de Here te brengen. Een dag van vreugde en blijdschap. Waarvan we lezen in de Mishnah, als je die dag nog nooit meegemaakt hebt in je leven, weet je niet echt wat vreugde is. De dag van de vreugde van de wet, de Simchat Torah. Misschien wel eens van gehoord, de vreugde van de wet wordt dan feestelijk rondgedragen en iedereen is blij. En op die dag vond er ook een bijzondere ceremonie plaats, op het tempelplein. Op die dag ging de hoge priester namelijk in processie de tempelberg af naar de Siloamvijver. En dan droeg hij bij zich de gouden kruik. En dan werd er water geput met de gouden kruik. En vervolgens gingen ze in processie weer omhoog de tempelberg op. En liep men 7 maal om het altaar heen, terwijl men zwaaide met myrtentakken, palmtakken. En als ze dan aan de westkant van het altaar waren, dan nam de hoge priester die gouden kruik en dan wierp hij water uit over het plein. Als een roep om heil. O Heere, geef nu voorspoed. Geef uw heil op deze dag. Dat is de betekenis, want u weet natuurlijk ook wel water. Het is voor ons allen van levensbelang. Maar vooral ook in het Midden-Oosten. Water moet er zijn. Regen moet er vallen. Anders zal er ook niets groeien op het land. Het was een heilig plengoffer voor de Heere. En dat uitgieten van dat water ging met heel veel vreugde gepaard. Water werd uitgegoten. Als symbool van het leven. Een roep om het heil, het Messiaanse heil. Nou gemeente, hoe moeten we dat zien? Het was ook een roep om de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals profeet Joël dat voorzegd heeft. En het zal zijn in die dagen dat ik van mijn geest zal uitgieten over alle vlees. Maar dan staat de Heer Jezus daar op de tempelplein. Stel het u zich eens even voor. Dus de hoge priester die gaat rondom dat altaar. Alle ogen zijn op dat ritueel gericht, op de hoge priester gericht. Terwijl ze daarmee voorbij gaan aan de hoge priester, de Heere Jezus Christus. En de Heere Jezus ziet dat gebeuren. Zou zijn hoge priesterlijk hart dan niet branden van liefde? Hij die straks zijn leven zal geven aan het vloekhout van Golgotha, die de weg gebaand heeft door de dood heen naar het leven. Gemeente, hij kan dan ook niet zwijgen. En hij verheft zijn stem als een bazuin, want hij heeft het geroepen met kracht, zo kunnen we lezen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Gemeente, de Heer Jezus vraagt de volle aandacht voor zichzelf en voor zijn werk. Blijf niet zien op al die schaduwdiensten die voorbij zullen gaan. Want ik ben gekomen, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Hoor naar mij en je ziel zal leven. Ik ben de wetsvervuller voor wetsverbrekers. Voor mensen die de wet niet gedaan hebben, heb ik de wet onderhouden. Ten volle, opdat u ieder die in mij gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. Hij die boven de wet stond, heeft zich onder de wet willen plaatsen, om de vloek van de wet weg te dragen. Gemeente Jezus, hij verheft zijn stem. Want zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven, kinderen Gods genaamd te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ja, de Heer Jezus sprak vaker voor de scharen. Maar nu is daar een mensenmassa op de been. En nu verheft hij zijn stem en hij roept het uit, zo iemand dorst. Daar hoor ik de woorden van de profeet Jesaja in doorklinken. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Hij roept het ook vandaag aan zijn tafel. Vorige week tijdens de dienst van voorbereiding. En straks staat de tafel gereed. En dan mag u en jij, we mogen het opnieuw horen. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Misschien hoort u het vandaag wel voor het laatst. Hè? Stel je toch eens voor. Dan is het nu nog de wel aangename tijd. Dan leeft u nu nog in de dag der zaligheid. Dan is de deur nu nog geopend. Dan zijn ook straks weer alle dingen gereed. En dan is de meester daar en hij roept u. En gelukkig gemeente vele bogen. Maar anderen werden verhard. Het doet altijd wat, hè. Je zit hier niet vrijblijvend. Of het is voor u een reuker des levens ten leven, het evangeliewoord. Of het zal voor je zijn een reuker des doods ten dode. Zeg, tos je ziel dan nog niet naar God. Hoe is het met u en jouw gemeente? Ik heb een ruime boodschap, zeker. Want de Heer Jezus heeft namelijk gezegd, zo iemand. Weet u wat mij opviel bij de voorbereiding? Als u vers 19 neemt, we hebben het zojuist genoemd. Dan zegt Jezus, niemand van u doet de wet, niemand. Dan gaat het over ons allemaal, hè? Niemand. En nu in onze tekst lees ik, zo iemand. Onbepaald voornaamwoord. Weet je nog van school? Voor wie dan ook maar. Als het gaat om de wet, dan geldt niemand van u doet de wet. Of je nou dominee bent, of ouderling, of diaken, het geldt ons allen van nature. Want wij allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Niemand van u doet de wet. Je moet het leren. Maar wat een wonder. Niet alleen het mes wordt gehanteerd, maar er is ook balsem in Gilead. Er is een heel meester Alda. En hij zegt, zo iemand dorst. Is dat niet wonderlijk, gemeente? Het Loofhuttenfeest herinnerde het volk ook aan de woestijn toch. En hoe moeilijk was het niet overleven in de woestijn. Iedere keer weer was daar de dorst die hem parten speelde. Maar dan opende God de rotstenen. En dan was daar een fontein. En dan mochten ze daaruit drinken. Wie dan ook maar, gemeente. Het is om niet te verkrijgen. En er is genoeg. Want de bron Christus droog namelijk nooit uit. Die dorst heeft die komen. En die wil nemen het water des levens. Om niet. Er is overvloed bij de Heere. Want het evangelie van Gods genade is geen armetierig beekje. Of een smal stroompje. Nee, gemeente, het is een onuitputtelijke bron. Het is een fontein van levend water, springende tot in het eeuwige leven. Maar zegt u, dominee, wie wordt er niet genodigd dan? Zondaren van allerlei soort. Hoor naar mij, gij stijven van hart, lees ik in de Bijbel. En dan zegt de skine bij die tekst, zal ik dan de stang van het heilig evangelie neerhalen? Zal ik dat doen, dan zal ook de slang, de vrolijke slang, niet gezien worden. Wee mij, als ik de sleutels van het hemelrijk niet ontheer. Gemeente, zondaren worden genodigd. Ja, maar zegt u misschien, ik heb een verkeerde dorst. Want als ik eerlijk ben, dominee, waar ik allemaal nog niet naar dorst, heb je dat al aan de Heere verteld. Thomas Boston die zegt ergens in een preek, al dorst je naar je eigen gerechtigheid. Kom nochtans. En zeg het maar tegen de Heere. Zo dwaas ben ik nu. Een verkeerde dorst. Ik dorst naar mijn eigen gerechtigheid, heren, maar daarom heb ik nou juist dorst. Want u alleen kunt mijn hart vervullen. Uw gerechtigheid redt alleen van de dood. Bij hem is alles te krijgen wat je nodig hebt. Heb je dat al geleerd? Kolbrugge zegt ergens in een preek. En als je dan nu nog niet dorst naar hem, dan heb je vast een zieke maag. Kom dan maar met die zieke maag. Dat is ook wat. Kom dan maar met die zieke maag, inderdaad, gemeente. Hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En als je er geen belang meer hebt, gemeente, let op, eens komt er een dag en dan zul je dorsten. Dan zul je dorsten. En dan zal er geen druppel meer zijn tot verkoeling van je tong, hè. Kent toch wel die aangrijpende gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus? Of zijn er ook die zeggen, ja, maar dominee, ik moest eens weten hoe ik ermee geworsteld heb. In de achterliggende week de ene kamer uit, de andere kamer in. Nou, dan zeg ik het tegen u in het bijzonder. Zo iemand dorst. Die komen tot mij. En drinken. Ja, maar ik heb te zwaar gezondigd. Zou het bloed van Christus ontoereikend zijn om u en jouw zonden af te wassen? Denkt u dat? Ja, maar ik ben gewoon te bang om te komen tot hem. Waarom dan? Vertrouwt u deze koning niet? Vertrouwt u zichzelf wel? Maar deze zaligmaker niet, gemeente, die zichzelf heeft laten vernietigen, naar het woord van de apostel, om zondaren te zaligen, hij die zieken genas, en het kruis heeft gedragen, en de schande veracht. Hij zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En dan nog één ding, gemeente. Want dan geeft er ook een rijke belofte bij. Een bijzondere belofte. Want als je nou mag drinken van het levende water, dan belooft hij dat je zelf ook een bron van levend water zult worden. Hoe bedoelt u dat? Nou, de Heer Jezus heeft er iets bij gezegd. En die in mij gelooft, dat is de volgorde, hè? Ik dacht vroeger altijd dat het andersom was. Eerst een hart vervuld van de Heilige Geest. En dan zal ik wel een keer tot geloof in Christus komen. Maar buiten Jezus is er niks. Ontvang je niks, heb je niks. Sta je overal buiten. En die in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dat zei hij gelukkig. De verklaring staat erbij. Van de Heilige Geest, de welke zullen ontvangen, die in hem geloven. Gemeente, wat is dat een heerlijk woord. Christus is de bron van levend water. En als we van hem mogen drinken, dan zullen we zelf ook een kanaaltje worden, waardoor datzelfde water vloeit. Zei Jezus het niet tegen de Samaritaanse vrouw? De vrouw bij de waterput? Als je wist wie met je sprak, je zou van hem begeerd hebben levend water, en hij zou het u gegeven hebben, en het zou in u worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En hierbij heeft de Heer Jezus gedacht aan de geest van Pinksteren. Dus dominee, hoe wordt het nou Pinksteren in mijn leven? We leven naar het Pinksterfeest toe. Pinksteren wordt het alleen aan zijn voeten. Als je mag drinken uit die bron, uit die fontein die geopend is tegen alle zonde en onreinheid, dan wordt het ook Pinksteren. Want dan zal hij ons van zijn geest geven. Die geest die beloofd is, die vrijmoedig maakt, die je hart vol maakt, zodat je groot van hem gaat spreken. Zodat je je heerlijkheid en je leven in hem alleen zult zoeken. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen, zal schoonste lied van deze koning zingen. Dan maakt hij je hoofd vet met olie en je beker overvloeiend. Weet je daar iets van? Alleen aan zijn voeten, gemeente. Wat een heerlijk woord dan. Een radicale preek. Want niemand van ons doet de wet. Dat komt binnen. Maar ook een rijke preek. Zo iemand dorst. Want wie is als hij, gemeente? Die zondaren ontvangt en met ze eet. Dat is toch niet klein te krijgen? Zo iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. En dan die rijke belofte. Dan wordt het Pinksteren in je leven. Spurgeon heeft het erover op enig moment dat het springvloed was in zijn hart. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat is bij hem te verkrijgen. Aan zijn voeten maakt hij alles nieuw. En dan is het goed. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel. Zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Kan zijn liefde dan niet ons hart verbreken, gemeente? Die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens, om niet. Amen.